Dit is een podcast van Preludium, het maandblad voor liefhebbers van klassieke muziek. Natuurtonen. In deze achtdelige serie bewandelen we de zijpaden van de muziekgeschiedenis en luisteren we naar hoe componisten het buitenleven in hun muziek opnamen. Verwacht geen diepgravende muzikologische colleges, maar een verrassende zoektocht. Ik heb me teruggetrokken in een hutje in de Achterhoek en neem je mee naar buiten om naar de vogels te luisteren. In elke aflevering staat een ander deel van de dag centraal. We beginnen bij zonsopkomst en eindigen na middernacht. In de muziek die ik laat horen ligt het zwaartepunt op de klassieke periode en vooral de romantiek. Maar we maken uitstapjes naar de oude muziek, de jazz en de popmuziek. Mijn naam is Bert Natter. Luister met mij naar Natuurtonen. Aflevering 7. De avond is gevallen. Omdat de avond is gevallen, laat ik u een melodietje horen dat vele ouders zullen kennen. En vele baby's waarschijnlijk ook. Omdat er miljoenen speeldoosjes en mobiels zijn die dit spelen voor het slapen gaan. Het wiegelied van Brahms. Het wordt tijd om even buiten het podcasthutje te gaan kijken hoe de schemering invalt. Het is 10:00 geweest. Officieel is de zon nu al 4-5 minuten onder. Op deze plek op de aarde. En ik liep net al met de hond hier door het bos, eigenlijk aan de rand van de velden. Ik zag al hoe de kleuren wat verzadigder werden, wat donkerder. En een beetje naar elkaar toe trokken. En dan bedoel ik vooral de kleuren van de bomen. En van het afschuwelijke mais dat hier overal in die velden gezaaid is. En waarvan alleen nog kleine plukjes omhoog steken. Maar binnenkort, het eind van de zomer, is het natuurlijk groter dan ik. En aan de overkant van het veld zie ik dan half loof, half naald bos. Maar het mooie is wel dat nu de lucht, die was echt wel heel helder blauw natuurlijk. Was helder blauw, er komt wat bewolking bij. Die was heel wit, maar nu zie je eigenlijk dat die bewolking hoog in de lucht donkerder wordt. En de lucht zelf die kleurde een beetje van blauw naar lila, roze, paarse. Nu hangt er als het ware vlak over het veld, begint er een soort van, het lijkt alsof het nevel is, maar er hangt eigenlijk helemaal niks. Het is gewoon het licht. Het licht is nu eigenlijk bezig om alle alle kleur overal uit te trekken. Achter me is de weg, daar is het rustig. Een buurman is het veld aan het bewateren. De vogels zingen denk ik hun laatste liederen tot de zon onder is. Of althans tot de duisternis intreedt. En dan zullen ze zich pas morgen, als het licht wordt, maar de zon nog niet echt op is, weer laten horen. Vermoed ik, weet ik ook niet precies. Op de achtergrond hoorde u misschien al, herkende u misschien al Don Byron, dit keer op zijn klarinet, die opnieuw een lied van Schumann speelde. Dit keer Zwielicht, Schemering. En dat is een van de wat bekendere, in ieder geval vaker gezongen, liederen uit die cyclus op gedichten van Eichendorff. Het past wonderwel bij deze avond. Schemering. De schemer wil zijn vleugels uitslaan, de bomen bewegen griezelig. Wolken dreigen als nachtmerries. Wat moet al dit grijs betekenen? Heeft een van de reeën je voorkeur, laat haar dan niet alleen grazen. Jachthoorns klinken door het bos. Stemmen klinken op en zwijgen. Heb je hier op aarde een vriend? Vertrouw hem niet op dit uur. Aardig met ogen en mond misschien, denkt hij verraderlijk vreedzaam aan strijd. Wat vandaag moe ten onder gaat, staat morgen als herboren op. In de nacht gaat veel verloren. Pas op, wees wakker en waakzaam. Het huisje ligt aan de bosrand, langs een zandweggetje, zoals je dat hier in de Achterhoek nog veel vindt. En als ik nu weg van het huisje kijk en stapje opzij doe, dan zie ik een heel klein sikkeltje van de maan. Een heel klein wit sikkeltje van de maan aan de hemel. Ik ga even kijken. Het ziet er wel prachtig uit. Dit is echt wel... is er een zekere stilstand in, maar toch is dit wel... Ik dacht bij nuages van Debussy, dacht ik altijd aan een overtrekkende bewolking. Enigszins een hoog tempo, zoals je dat wel eens meemaakt. Maar hier is het eigenlijk alleen maar een beetje een schilderij van de Koning, zou ik maar zeggen. Met strepen en kleuren. Alleen is het geen schilderij, want het is de hemel en die verandert heel langzaam van kleur en van tint en van vorm. Het lijkt stil te staan eigenlijk. Het staat niet stil. Het beweegt. Een beetje de stilstand die je hoort in de Mondscheinsonate van Beethoven. Het eerste deel. Niet door hem zelf zo genoemd overigens. Hier in bewerking voor piano en horen.
hoog in de lucht. Een vliegtuig. Hier en daar nog een vogel. En natuurlijk het onzinnige geluid van de sproeiers van de buurman. En verderop op het veld waar zeg maar het mais stopt. Daar is een stuk grasland richting de weg. Er rijdt bijna niemand over die weg. Het is maandagavond. Twee reeën. Komen natuurlijk rond deze tijd, schemering, komen die tevoorschijn. Soms ook wel wat vroeger hier, dat hier natuurlijk heel rustig is. Ze zijn rustig aan het eten, die twee. Gaat ook de bus naar Doetinchem. Het is donker nu en kinderen slapen. En ook al zit ik hier in mijn eentje in de Achterhoek, ik vind dat het tijd is voor een wandeling door Central Park aan de hand van Charles Ives. Ives werd in 1874 geboren en schreef Central Park in the Dark in 1906. In dezelfde tijd dat hij waarschijnlijk zijn bekendste werk schreef, The Unanswered Question. Ze horen ook een beetje bij elkaar. Dat stuk is vrij beroemd door het college dat Leonard Bernstein en ooit overgaf. Ives noemde Central Park in the Dark een auditieve film gebaseerd op de geluiden die op het moment dat hij het schreef, zo'n 30 jaar geleden, hij bedoelt dus in het vierde kwart van de 19e eeuw, in New York te horen zouden zijn geweest als je een wandeling door Central Park maakte en op een bankje ging zitten in de tijd voordat, zoals hij schreef, de verbrandingsmotor en de radio de aarde en de lucht overnamen. De oorspronkelijke titel was A Contemplation of Nothing Serious, or Central Park in the Dark in the Good Old Summertime. Het levert een prachtige collage op, waarin voor mij de strijkers, waarmee het stuk begint en eindigt, en die de hele tijd op de achtergrond doorspelen, het mooist zijn. Volgens Ives verklanken ze de geluiden van de nacht en de stilte van de duisternis. Na een tijdje worden de strijkers, die ondanks het toenemende tempo van de rest van het orkest even langzaam blijven spelen, onderbroken door de geluiden uit het casino aan de overzijde van de vijver, zoals in de toelichting van Ives staat. Ik dacht natuurlijk dat dit een gokhuis was, maar het blijkt een restaurant te zijn geweest dat tijdens de crisis van de jaren 30 werd afgebroken en waarvan alleen de glas- en loodramen over zijn. Het pand werd in de tijd dat Central Park in the Dark zich als het ware afspeelt, in 1864, geopend. En was bedoeld als een etablissement waar alleenstaande of alleengaande vrouwen, hoe je het ook wil zeggen, wat konden eten en drinken. Maar al gauw werd het een populaire uitgaansgelegenheid voor vrouwen en mannen. En dat is het ook, zo te horen, bij Ives. Verder horen we wat straatmuzikanten zingen, populaire liedjes uit het eind van de 19e eeuw. Wat nachtbrakers die uit de omliggende cafés komen. Krantenverkopers die het laatste nieuws roepen. Er marcheert een brassband voorbij. En ergens in een appartement met uitzicht op het park wordt een ragtime oorlog uitgevochten. Ives schreef in de partituur naast een vleugel, speciaal hiervoor een buffetpiano voor, staande piano, die bij voorkeur door twee mensen wordt bespeeld. Om natuurlijk ook met elkaar de strijd aan te gaan. We horen nog een brandweersirene, een paardentram die op hol slaat. Het gebeurt allemaal tegelijk in een doldwaas crescendo. En dan opeens keert de stilte terug. De strijkers worden weer hoorbaar met hun verschuivende atonale akkoorden. even ongrijpbaar als de takken van de bomen die hoog boven je in de wind wiegen. Zoals Ives zelf zei, de duisternis wordt weer hoorbaar, een echo over de vijver en we lopen weer naar huis. Dit is wel echt een stuk waar je even voor moet gaan zitten. Het duurt een kleine 10 minuten en ik denk dat als je het één keer hebt beluisterd, je het nooit meer zult vergeten.
loop even weg. Tot de donker.
Als u de vorige keer Nuage van Debussy heeft gehoord, dan beluistert u misschien net als ik wel een beetje dezelfde soort geluiden. En ik mag het natuurlijk niet zeggen, maar hoe leuk ik die collage ook vind, en ik hou daar eigenlijk wel heel erg van. Wat mij betreft had Ives zich ook mogen beperken tot die verschuivende strijkersfiguren alleen. Dat zou ik best eens willen horen hoe het stuk zou klinken als je alleen dat deel van de partituur uitvoert. Het is 10:30. En het is heel rustig geworden. Hier en daar nog een vogel. Maar je hoort nu eigenlijk meer insecten, ook hier in de appelbomen. Waar ik zeg maar onder zit. Daar hoor ik allerlei geritsel, wat ik eerder niet hoorde. Misschien omdat het toen te veel geluid ander geluid was. Maar ik denk eigenlijk omdat het dieren zijn die nu pas, voor wie de dag nu pas begint. Nachtvlinders. Ja, en af en toe horen we de hond die op een takje kaut. Hey, Hutje, dat is los joh. Los. Goed zo. In een park kun je 's avonds of 's nachts natuurlijk niet echt verdwalen. In het bos wel. Ik had het toevallig toen ik hier gisteren aankwam en met de hond ging wandelen. En dan moet je op een zeker moment om in het bos te komen van het zandpad af en dan door een diepe greppel, die echt een soort loopgraaf van bijna 2 meter diep, moet je dan weer uitklimmen. En dan kun je op een soort strook land komen, met een soort bosrijke strook land eigenlijk langs het land. Maar ik was iets te vroeg die greppel ingegaan en toen kwam ik op een plek waar ik nog nooit was geweest, waar het bos veel breder was dan ik dacht, niet die dunne strook of die smalle strook. Ik liep dus maar door en uiteindelijk stond ik weer op een andere zandweg en keek ik om me heen en niks kwam me bekend voor. Het duurde echt heel lang voordat ik terugkeek en zag dat ik eigenlijk maar 200 meter verwijderd was van de kruising waar ik net nog overheen was komen lopen. Dus het is toch anders verdwalen in de natuur dan verdwalen in de stad, wil ik maar zeggen. Maar in het bos kun je dus verdwalen, zelfs op een heel klein stukje bos. Het ultieme verdwaald in het boslied is voor mij A Forest van The Cure van de LP 17 Seconds, uitgebracht in 1980, maar opgenomen in 1979. De hele LP in slechts 1 week opgenomen, waarvan de laatste dag werd besteed aan het mixen van dit nummer, A Forest. Zoals bij alle liederen die ik in deze podcast behandel, probeer ik te begrijpen waar de tekst letterlijk over gaat. Ik probeer de teksten dus niet als een metafoor te zien. Vooral ook omdat er in het kader van natuurtonen dan maar vrij weinig van de natuur overblijft. Dit lied gaat over iemand die blijkbaar in de schemering een bos nadert en tegen zichzelf zegt dat hij goed tussen de bomen moet kijken, zolang het nog kan, want dan kan hij het meisje vinden. Eigenlijk is het al te donker aan het worden, maar toch gaat hij het bos in en volgt hij zijn ogen. Follow your eyes. Dan hoort hij de stem van het meisje en ze noemt zijn naam. Een diep geluid uit het donker. Hij begint te rennen, het bos in, into the trees. Opeens stopt hij. Hij weet dat het te laat is. Hij is verdwaald in een bos, helemaal alleen. En hij begrijpt hoe het zit. Hij heeft het blijkbaar allemaal in zijn hoofd gehaald. Het meisje dat hij dacht te zien en te horen, Dat meisje is er nooit geweest, want het is altijd hetzelfde liedje. Hij rent nergens heen, steeds weer, steeds weer, steeds weer. Hij rent nergens heen. Daar zit natuurlijk de hele romantische gedachte van het wandelen in. Maar dan met een twist. Het lijkt of hij wordt gelokt, maar het klinkt of hij tegelijkertijd ergens vandaan vlucht. Het niets in. Maar wat mij betreft loopt er een rechtstreekse lijn van Schubert naar The Cure. Robert Smith, er is trouwens een viola da gamba speler die Robert Smith heet, maar dit is Robert Smith van The Cure. Schrijver, componist, gitarist en zanger van dit lied. En hem werd ooit gevraagd of het lied ging over een droom die hij als kind zou hebben gehad. Dat zal hij wel ergens hebben genoemd. Maar in ieder geval antwoordde hij in dat interview: A forest gaat gewoon over een bos. Thank you. Oké, het gaat gewoon over een bos. Maar gaat de goddelijke komedie van Dante dan ook gewoon over een bos? De beroemde eerste regels. Op het midden van ons levenspad gekomen, kwam ik bij zinnen in een donker woud. Want ik had niet de rechte weg genomen. Natuurlijk is het bos hier bij Dante een metafoor voor het leven. En de cure, het gaat gewoon over een bos. Ja, dat zal wel. Ik doe echt mijn best om het letterlijk te lezen. Maar het brengt me bij een componist die me zeer dierbaar is en die in de 15e eeuw leefde, zo'n 100 jaar na Dante, Guillaume du Failly. Ik hou heel erg van zijn muziek en ik heb me rot gezocht in het oeuvre van du Failly naar een tekst over de natuur. Ik heb zijn complete wereldlijke liederen doorgenomen. Er zijn er geloof ik meer dan 70. Maar de teksten daarvan gaan vrijwel zonder uitzondering over de liefde voor hooggeplaatste dames. Uiteindelijk vond ik één lied dat over iets anders lijkt te gaan dan de hoofse liefde. De eerste regel luidt: Adieu, c'est bon vin de la noix. Vaarwel, goede wijnen van Laon. Deze Franse, Noord-Franse stad was ooit de wijnhoofdstad van Frankrijk, zeker in de tijd van du Failly. Du Failly werd waarschijnlijk in de buurt van Brussel geboren en groeide op in Cambrai, in het Middel-Nederlands Kamerrijk genoemd. Dat is niet ver van Laon. Hij was zeer getalenteerd en zong in de kathedraal van Cambrai. In 1426, toen hij eind 20 was, vertrok hij naar Italië. En waarschijnlijk schreef hij toen zijn melancholieke vaarwel aan de streek waar hij zo van hield. Niet alleen de tekst, ook de muziek is een beetje anders dan de rest van zijn liederen die hij in die tijd schreef. Die altijd toch iets optimistisch en vrolijks hebben. En dat heeft dit lied eigenlijk niet. De tekst gaat van: Vaarwel, mooie wijnen van Laon. Vaarwel, vrouwen. Vaarwel, vrienden. Vaarwel, u van wie ik zoveel hield. Vaarwel, aangenaam verpozen. Vaarwel, boertige gezellen. Of vaarwel, drinken broers, zoiets. Hij vertrekt, blijkbaar omdat hij niet in staat is in zijn eigen onderhoud te voorzien, zoals het vervolg van de tekst leert. Hij kon natuurlijk op dat moment niet weten dat hij naar Italië zou trekken en een jaar later in de kapel van de paus zou zingen. En dat hij nog een glorierijke carrière zou hebben. In dit lied overheerst het gevoel niet te weten waarheen hij vertrekt. Ik neem aan dat hij deels te voet, misschien te paard en waarschijnlijk ook per schip zou reizen. En dus niet wist wat hem te wachten stond, terwijl hij zich wel bewust van was wat hij achter zich liet. Het landschap van zijn jeugd, de mensen van wie hij hield, de wijnen. Hij zal het alles missen. Het lied leest als een testament, een beetje zoals dat liedje van Boudewijn de Groot.
Na 22 jaren in dit leven maak ik het testament op van mijn jeugd. Niet dat ik geld of goed heb weg te geven, voor slimme jongen heb ik nooit geducht. Maar ik heb nog wel wat mooie idealen, goed van snit, hoewel ze uit de mode.
Maar hij zal alles nog het meest missen, en nu komt het, als hij in een bos verdwaalt, waar geen paden en geen wegen zijn. Anders dan aan het begin van de goddelijke komedie van Dante, is er bij du Failly in het geheel geen weg te vinden. Hij moet maar zien dat hij uit het bos komt, en als hij dan tijdens de wandeling door het bos verdwaalt, zal hem niets anders resten dan met luide stem te roepen: Vaarwel, mooie wijnen van Laon. Vaarwel, vrouwen. Vaarwel, vrienden. Vaarwel, u van wie ik zoveel hield. Vaarwel, aangenaam verpozen. Vaarwel, boertige drinkenbroers.
Good time,
Een volgende keer is het middernacht.
Hartelijk dank voor het luisteren naar Natuurtonen. Wil je meer podcasts over klassieke muziek beluisteren? Ga dan naar preludium.nl/podcast.
Stay awake, don't close your